Welkom beste luisteraar bij de volgende aflevering van Geopolitiek Nu. Vandaag op het programma de relatie tussen India en Rusland. En dit ga ik natuurlijk bespreken met mijn goede vriend, podcastpartner en India-kenner van het Haagse Instituut Geopolitiek Nu, Rajiv Lakshmi Prasad. Rajiv, welkom. In de afgelopen weken kwam er een selfie naar buiten tussen Narendra Modi en Vladimir Poetin, die op een jaarlijkse top tussen India en Rusland gebroederlijk reden van het vliegveld naar de hoofdstad in India, Delhi. Wat legde deze selfie bloot?
Nou, deze selfie had heel veel blootgelegd, maar wat vooral had blootgelegd is dat Rusland aan de wereld wil laten zien dat het maakt niet uit wat het Westen probeert, maar het zal het Westen niet lukken om Rusland en mij als president te isoleren. Ik doe nog steeds zaken met de rest van de wereld. Ik doe nu zaken met India. En sterker nog, hij is ook naar Indonesië gegaan. Of de Indonesië-president is ook naar Rusland gegaan. Dus hij wil eigenlijk laten zien, Rusland doet er nog steeds toe. We zijn nog steeds een geopolitiek speler van belang.
Okay, dus wat het Westen ook probeert, het lukt niet om Poetin en Rusland te isoleren. Dat is het signaal dat Rusland wilde sturen naar de buitenwereld toe. Wat probeerde Narendra Modi, premier van India, hiermee duidelijk te maken?
Die wilde vooral aan de Verenigde Staten een punt maken. Namelijk dat het maakt ook niet uit in hoeverre of wat jullie allemaal van stal haren om India onder druk te zetten van met wie wij wel of geen zaken mogen doen. Wij doen zaken met wie wij willen. We moeten niet vergeten, India heeft nu op dit moment een tarief van 50% vanuit de Verenigde Staten.
Maar dat betekent dat voor alle producten die India aan de Verenigde Staten verkoopt, er 50% geheven wordt. Althans, voor ongeveer 50-60% van de producten die India aan de Verenigde Staten levert. Het geldt niet voor alle producten.
Precies, ja. En van die 50% is 25%, ja, dat zijn straftarieven, omdat India zaken doet met Rusland. Dat is een tarief die Trump niet aan andere landen heeft opgelegd overigens, ook niet aan China. En Modi wil eigenlijk met name aan de Verenigde Staten laten zien, wij doen gewoon zaken met wie wij willen, als het in het belang is voor onze eigen nationale belangen. Dat is een national interest, zoals ze dat noemen.
Ja, national interest, ja. Dus nationale belangen. Narendra Modi wil laten zien, wij zijn soeverein, wij bepalen met wie wij zaken doen. Daar heeft de Verenigde Staten zelfs onder leiding van Trump niets mee te maken. En dan springen er denk ik vier thema's in het oog die wij met elkaar moeten behandelen. Er is afgesproken dat India een nucleaire onderzeeër zou gaan leasen van Rusland, à 2 miljard voor 10 jaar lang.
Klopt.
Een tweede moeten wij met elkaar bespreken dat een wederzijdse afspraak is voor toegang tot havens voor Rusland in India en voor India in het Arktisch gebied in Rusland. Ook zeer interessant om het daarover te hebben. Ten derde willen zij de handel flink gaan opschroeven. En ten vierde hebben zij ook afgesproken dat er een gemeenschappelijk programma ontwikkeld gaat worden voor de vijfde generatie straaljagers. Vergeet ik dan nog iets of moeten we het vooral over deze vier zaken hebben?
Ja, we moeten het vooral over deze vier zaken hebben.
Oké, en dan tot slot moeten we natuurlijk gaan hebben over welke gevolgen heeft deze relatie, die toch een beetje geïntensiveerd wordt tussen Rusland en India, voor de EU-India-relatie? Maar daarover later meer. Laten we starten met de nucleaire onderzeeër. Ja, laat ons afscheid nemen van onze geïnformeerde zelf. Ja, wat is er afgesproken en waarom?
Wat er is afgesproken is dat India voor 2 miljard dollar een nucleaire onderzeeër van Rusland mag leasen voor de komende 10 jaren. Wanneer het precies ingaat, weet ik niet, maar het zal wel ergens in of volgend jaar of het jaar daarop ingaan. Het is van de Akula-klasse. Het is best wel een oude onderzeeër, een oude nucleaire onderzeeër.
En het zal is hij Akula-klasse?
Ja, Akula-klasse.
Wat betekent dat? Nou, niet letterlijk, maar wat voor type is het?
Dat is een wat oudere type, waarschijnlijk een Sovjet-type nucleaire onderzeeër. En veel landen hebben vaak hun eigen type, zoals wij in Nederland hebben de Walrus-klasse en ook andere klassen. Maar het is een bepaald type onderzeeër waarvan er dus meerdere versies van bestaan. Net zoals bij auto's. Zo kan je het eigenlijk vergelijken. En het bijzondere is dat deze nucleaire onderzeeër niet bewapend zal zijn. Het is enkel bedoeld voor het trainen van Indiaanse onderzeebootpersoneel. Dan zou je denken van waarom eigenlijk? Waarom zou India daar 2 miljard dollar voor betalen? Nou, namelijk India heeft als doel om voor zichzelf ook uiteindelijk nucleaire onderzeeërs te hebben. En voor de luisteraars, je moet je voorstellen, nucleaire onderzeeërs is echt de, ja, zoals ze dat noemen, de kers op de taart van het hebben van allerhoogste technologie. Je kan het vergelijken als het hebben van vijfde generatie straaljagers bijvoorbeeld. Net zoals de Joint Strike Fighter. Nou, dat heeft niet iedereen. En hiermee kan je eigenlijk aan de rest van de wereld laten zien van wij kunnen ook aan significante machtsvertoning, dus power projections, zoals we het Engels doen, doen. En India wil graag in de komende 10 tot max 20 jaar eigen nucleaire onderzeeërs hebben. En dan is het wel handig als je nu alvast je eigen personeel kan trainen.
Dus in plaats van het echt leven van die nucleaire onderzeeërs en dat India deze kan gebruiken, daar wilde Rusland niet aan en waarschijnlijk India ook niet, wil India wel alvast personeel opleiden om uiteindelijk de eigen nucleaire onderzeeërs te bestieren.
Inderdaad,
daar komt het op neer.
Inderdaad, want weinig landen, volgens mij maar 2 landen hebben nucleaire onderzeeërs, de Verenigde Staten en Rusland. En zelfs de Verenigde Staten is heel zuinig met zijn nucleaire onderzeeërs. Als ze het aan andere landen geven, zoals aan Australië, dan is het in een dergelijk verband. Dus een soort leaseverband.
Via
een leaseconstructie. Uiteindelijk moet het weer terug, ook naar de Verenigde Staten.
Oké, en denk jij dan ook dat India gaat proberen een nucleaire onderzeeër te ontwikkelen die lijkt op de Russische? En krijgen ze daar ook ondersteuning bij? Of wordt het een nucleaire onderzeeër helemaal van eigen makelij en helemaal zelf ontwikkeld en ontworpen?
Nou, het is wel de bedoeling dat ze een onderzeeër zullen hebben van volledige eigen makelij. Daar zullen ze in ieder geval daarmee proberen.
Gaan ze het modelleren naar Russisch voorbeeld? Of weet je dat niet?
Dat weet ik echt niet. Het kan misschien ook wel, misschien niet. Ze hebben bijvoorbeeld al een eerste eigen vliegdekschip gemaakt naar eigen makelij. De eerste onderzeeërs zijn al gemaakt. De nieuwste Indiase onderzeeërs, die worden al geproduceerd. Volledige eigen makelij.
Maar nog niet nucleair.
Dus. Nog niet nucleair, maar wel best wel van een...
Dus als diesel aangedreven dan toch?
Diesel aangedreven. Nog steeds een hoogtechnologisch iets. Maar nog geen nucleaire onderzeeërs. Maar de tijd zal het uitwijzen of ze ook gebruik zullen maken van Russische hulp.
Oké, dus is niet naar buiten gekomen of daar ook technologieoverdracht gaat plaatsvinden.
Nee, en dat is heel belangrijk. Nou, waarom wil je dan per se, dat is misschien nog belangrijk voor de luisteraars om te weten, waarom wil je nucleaire onderzeeërs hebben?
Ja.
Het is overigens niet zo dat alleen nucleaire onderzeeërs nucleaire raketten kunnen afschieten. Ook ja, diesel onderzeeërs kunnen nucleaire raketten afschieten. India heeft overigens ook zulke type onderzeeërs. Dus India kan, zoals dat noemen, een triad, nucleaire triad, ter land, ter zee en ook via het water, onderzeeboten, nucleaire raketten afschieten. Het is heel belangrijk om ook aan machtsvertoning te doen. Maar wat kunnen nucleaire...
Ja, dat is even heel goed, ook voor de luisteraar. Nucleaire onderzeeboten refereren dus naar de brandstof van de onderzeeër. En dus de wijze waarop het energie gebruikt. En dat is dus nucleair met de nieuwste onderzeeboten. Maar ook de oudere onderzeeboten die bijvoorbeeld diesel aangedreven zijn, kunnen gewoon nucleaire wapens afschieten.
Precies. Ja.
Om het kort samen te vatten.
Heel erg, ja. Dankjewel. En wat kunnen nucleaire onderzeeërs, meer vergeleken met normale onderzeeërs, is ja, ze kunnen langer onder water blijven. Dus ze kunnen eigenlijk veel langer missies uitvoeren. Ze hoeven niet sneller te bevoorraad te worden. Omdat ze op nucleaire energie drijven. Ze kunnen ook, heb ik begrepen, dieper varen dan een normale onderzeeërs. Ik kan me daarbij wel wat voorstellen. Ze maken minder geluid vergeleken met diesel onderzeeërs. En daardoor kunnen ze ook meer, zoals ze dat in het Engels mooi zeggen, stealth mission doen.
En stealth betekent?
Stealth is echt zo'n geheime missie.
Niet detecteerbaar.
Die niet detecteerbaar zijn.
Voor radars.
Inderdaad. En dat betekent dus dat jij missies kan uitvoeren die misschien nog dichter bij territoriale wateren van andere tegenpartijen zijn. En dat wil je eigenlijk wel echt hebben.
Bij stilstaan. Waarom is er zo'n groot belang voor India om eigen nucleaire onderzeeboten te hebben? Geven de geografie van India.
Nou, als je gewoon naar de wereldkaart kijkt, ik zou de luisteraars graag willen aanraden, dan zie je dat India, ik heb dat denk ik in meerdere podcasten gezegd, een God-given geografie heet. Dat is echt een middelpunt van de Indische Oceaan. Als je kijkt naar het klassieke geschiedenis, dus wat verder de geschiedenis, dan was India al heel lang een groot naval power. Ik vind die Engelse termen altijd heel mooi. Een mooi grote zeemacht, een maritieme macht. Het hadden al enorme oorlogsschepen, noem het maar op. En India wil graag die geschiedenis doen heropleven. Ten tweede, India ziet zichzelf als een opkomend geopolitiek speler. Een belangrijk geopolitiek speler, in ieder geval in de regio. Ja, daar heb je nucleaire onderzeeërs nodig. En ook vooral omdat Chinezen daar ook al volop mee bezig zijn. En ook de Amerikanen nucleaire onderzeeërs hebben die in de Indische Oceaan varen. En ze hebben zelfs daar een marinebasis in Diego Garcia.
Defensief bedoeld.
Inderdaad.
Voor de Chinese dreiging en agressie en de Amerikaanse agressie, potentieel.
Inderdaad. Meer de Chinezen, maar ook als machtsvertoning jegens de Amerikanen.
Helder, helder. Oké, nou ik denk dat je dan goed hebt uitgelegd waarom zij tot deze deal zijn gekomen. Toch nog één vraag. Wat willen de Russen hier uithalen?
Nou, de Russen willen eigenlijk laten zien dat ze voor India een partner zijn die hen ook hiermee willen helpen. Er moet wel gezegd worden, dit is een deal die al 2019 in de maak was. Dus het duurde best wel lang. En Rusland wilde eigenlijk laten zien van, oké, het heeft lang geduurd, maar wij zijn bereid om jullie nu hiermee te helpen. Wij zijn nog steeds een belangrijk speler voor jullie, dus vergeet ons niet uit het oog.
Oké, en waarom willen zij dat signaal sturen naar India toe? Waarom wil Rusland aan India laten zien dat het alsnog een belangrijke en betrouwbare defensiepartner is, ja, met name? Want ik denk dat dat wel een bepaalde trend in die relatie blootlegt.
Ja, dan kunnen we denken, het is gelijk een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp, namelijk defensie en handel in defensiemateriaal. Als je kijkt naar de wapenimporten van India. India is een van de grootste. Sommige jaren waren ze zelfs de grootste wapenimporteur van de wereld. India had lange tijd geen eigen echte wapenindustrie. Dus ze deden het vooral van import. Dan zie je dat het aandeel van Russische wapenimporten flink is gedaald. Ik heb even snel de cijfers erbij gehaald. Dus van 2010 tot 2014 maakten de Russische wapens 72% uit van het totaal aantal wapenimporten. Ja, dat is altijd 72%. In 2015 tot 2019... vlak voor de inval in Oekraïne, was het al gedaald naar 55%. Dus ongeveer 20% gedaald. En van 2020 tot 2024, waaronder dus ook de Oekraïne-oorlog invalt, is het verder gedaald naar 36%.
Dat is een stevige afname, bijna een halvering.
Het is een halvering, ja, bijna. Het is een halvering.
Het is een halvering.
Ja, het is een halvering. Ja, ja, ja. Tegelijkertijd zie je dat de wapenimporten van westerse makelij, nou, voornamelijk Franse makelij, flink is gestegen. Zij maken nu ongeveer 32% uit.
Dus er is een exportingroei geweest.
Precies.
Van Franse en met name Israëlische leveringen.
Ja, 13% Israëlische leveringen, inderdaad.
Ja, dus 13% Israëlisch en 30%, 33% Frans.
Ja.
Dus dat is best wel een duidelijke verschuiving. Dus dat geeft wel aan dat die relatie tussen India en Rusland meer een erfenis was van het verleden, dan dat het echt een eikpunt was van de toekomst.
Klopt.
Tegelijkertijd probeert Rusland weer wel dat eikpunt voor de toekomst te zijn.
Precies.
En dat is dus ook imperatief, de rationale achter deze deal vanuit de Russische zijde.
Inderdaad.
Toch nog even dieper ingaan en dan kunnen we ook dat bruggetje maken naar dat nieuwe onderwerp, namelijk die gemeenschappelijke productie van vijfde generatie straaljagers. Waarom voelt India zich nu hiertoe gedwongen op dit moment? Leg de timing van deze overeenkomst uit.
Dan hebben we het met name over het gezamenlijke produceren, toch? Willen produceren van
van die vijfde generatie straaljagers. Ja, waarom moet India dat nu?
Ja, het is nu niet in zin van nu afgelopen weken. Het is iets van afgelopen maanden. Het had mee te maken dat tijdens het laatste oorlog, vierdaagse oorlog, zoals ze dat in India noemen, tussen India en Pakistan in mei, toen waren wij in India.
Begin van het nieuws geweest.
Inderdaad.
RTL Nieuws, nu.nl. Ga zo maar door. Je was niet weg te slaan bijna uit het nieuws.
Ja, klopt. Dus India was daar relatief succesvol in. En daar waar ze niet succesvol waren, had het te maken omdat de Pakistanen te werk gingen met de meest moderne Chinese wapens, de meest moderne Chinese raketten. En dat niet alleen. De Chinezen hebben dan vlak daarna aan Pakistan vijfde generatie straaljagers toegezegd, die de Chinezen voor zichzelf maken. Dat is al een punt 1. En punt 2, de Chinezen hebben aangegeven dat ze bereid zijn op korte termijn hun eigen versies uit te lenen, te leasen, totdat de exportvarianten klaar zijn. En dat is nog wat. En
dus dat betekent dat er heel veel tempo komt. Want normaal als er een deal gesloten wordt voor straaljagers, dat duurt het een paar jaar voordat die geleverd zijn.
Precies.
En dan heb je in die tussentijd even een gat. Bijvoorbeeld denk aan Griekenland, dat pas in 2028 en 29 de F-35 vijfde generatie straaljagers gaat krijgen. Nou, tot die tijd moeten ze doen met de F-16 en de 4,5 generatie Rafale vliegtuigen vanuit Frankrijk. Maar nu is het dus zo dat het gat wordt opgevuld door vijfde generatie straaljagers te leasen van China.
Inderdaad, dus op korte termijn te leasen om de termijn te overbruggen totdat de exportvarianten klaar zijn.
Okay.
En het is bekend dat de binnenlandse...
En hoe snel wordt het dan geleased? Komende
maanden zullen de eerste straaljagers denk ik wel komen. Dat is één. En vaak is het ook zo dat de binnenlandse varianten ook net iets beter zijn dan de exportvarianten. Want je gaat niet het meest volledige exporteren. Je wilt het eigenlijk allerbeste voor jezelf houden.
Het is een minimum viable product.
precies.
Een product, om het maar in agile termen tot uitdrukking te
brengen. En dat is één.
Okay.
Twee, de Amerikanen hebben in de tussentijd gezegd dat ze de Raytheon-raketten willen leveren of gaan leveren aan Pakistan. Dat zijn ook echt van de meest geavanceerde raketten.
Voor straaljagers ook?
Oh, dat zijn gewoon raketten. Ik weet niet of je aan Chinese straaljagers kan koppelen. Ik denk het niet. Maar wat ik hiermee wil aangeven is dat de Pakistanen dus een militair voordeel krijgen. Ze krijgen vijfde generatie straaljagers van China met hun meest geavanceerde raketten, de PL-15. Dat zijn hypersonische raketten. Die krijgen ze ook geleverd. Daarnaast hebben ze ook nog eens topkwaliteit raketten, krijgen ze van de Verenigde Staten. Ze hebben IMF-steun gehad, noem het maar op. En in India weten ze, zodra de Pakistan of het Pakistaanse militair regime een militair voordeel ruikt, zijn ze altijd bereid om daar ook gebruik van te maken.
Misschien wordt het ook wel juist verwacht door een partner als China.
Precies, misschien wordt het ook wel verwacht. In India gaan ze daar wel van uit. En in India hadden ze lange tijd een militair overwicht in de lucht tegenover Pakistan. Want ze hadden namelijk de Rafale. Ik zie dat altijd als 4,5 generatie straaljagers. En die hebben India ook heel erg geholpen hoor, in de laatste oorlog. Maar ja, je rivaal krijgt nu 5e generatie en je weet dat ze daar gebruik van gaan maken. Dus je hebt op korte termijn ook 5e generatie straaljagers nodig.
Dus Pakistan zet met Chinese hulp India een mes op de keel.
Ja.
Dat betekent dat India op zoek moet gaan naar hulp om te zorgen dat ze dit gat kunnen overbruggen totdat zij zelf misschien 5e of 6e generatie straaljagers hebben.
Wat ze ook willen, hè? Maar dat duurt nog 10 jaar.
Dat duurt nog wel meer dan een decennium. Dus dat betekent dat ze nu direct hulp nodig hebben. En dat zijn ze gaan zoeken bij Rusland.
Ja, want Rusland, je krijgt gewoon wat je opties zijn. De Europese Unie of Europese landen hebben denk ik geen 5e generatie straaljagers. Nog niet Rafale, denk ik, de meest geavanceerde.
Samen met de Eurofighter Tycoon. Die is 4,5e generatie
precies,
ook. Die
precies.
is van Britse en Frans-Spaanse makelij, zeg ik even uit mijn hoofd.
Mm-hmm.
Of zit Duitsland daar ook bij? Ik dacht dat Duitsland er ook bij zat. En Frans is natuurlijk overduidelijk de Rafale.
Klopt.
Nee, dat was het volgens mij. Fransen die hebben bepaalde raketten die je aan de Eurofighter Typhoon kunt vastplakken.
Mm-hmm.
Zodat je die dan alsnog op een heel hoog niveau kunt gebruiken.
Ja, zoals we dat weten met straaljagers is een platformtechnologie.
Nou, hoe het ook zij, Europese landen kunnen dus geen 5e generatie leveren. Dus er zijn 3 leveranciers. Amerika, China en Rusland.
Ja, China wordt het overduidelijk niet.
China wordt het niet. Amerika wordt het ook zeer waarschijnlijk niet.
Amerika,
hoewel er sprake was van eventuele toenadering op het gebied van JSF.
Ja, dat was meer woorden en dan daar. Trump zei in een gesprek van waar het eigenlijk op neerkwam is India moet zich geopolitiek schikken naar de Verenigde Staten. En dan kunnen jullie uiteindelijk kunnen we de gesprekken beginnen over het kunnen verkopen van JSF aan India.
Kortom, dat is voor nu ook geen oplossing.
Dat is geen oplossing.
Dus er blijft één optie over, dat is Rusland. Dan legt de deal uit. 5e generatie straaljagers gemeenschappelijk ontwikkelen tussen Rusland en India.
Ja, dus het is de Russen die roken hun kans schoon. En die kwamen met een deal. En
roken hun kans of zagen hun kans schoon?
Ja, dus de Russen die roken hun kans. En kwamen dus met een deal, niet zomaar een deal, echt een extreem zoete deal. Dus ze gaven aan dat ze niet alleen bereid waren om deze 5e generatie straaljagers te verkopen aan India. Maar daarnaast, want India heeft op korte termijn echt die straaljagers nodig. Maar dat op de middellange termijn India deze 5e generatie straaljagers ook in India kan produceren met Indiaanse partners. Waarbij dus ook sprake zal zijn van technologieoverdracht. Zodat India hierbij geholpen kan worden in hun eigen ontwikkeling van de 5e generatie straaljagers. En dat Russische ingenieurs ook nog eens Indiaanse ingenieurs zal helpen in het ontwikkelen van deze 5e generatie straaljagers. En daarbovenop dat Rusland volgens mij ook Indiaanse ingenieurs zal helpen met het ontwikkelen van nieuwere generatie hypersonische raketten. Want de Russische raketten en straaljagers zijn toch wel nog wel een hoger niveau. Nou, dat is een deal waar je niet zomaar nee tegen kan zeggen.
Zeker dus, niet door de positie waarin India zich nu bevindt.
Klopt. Ja, klopt. Dus dat is eigenlijk het deal waarmee ze kwamen. Het is een deal die nu inmiddels al enkele maandjes, 1 tot 2 maandjes oud is. Ik kan me goed voorstellen dat ze er nu volop over onderhandelen achter de schermen.
Dus hij is nog niet helemaal afgesloten.
Nee.
Maar hij is wel in de maak.
Het is in de maak. Dus,
Heb je te horen gekregen wanneer de Sukhoi 57 geleverd kan gaan worden?
Nee, dat is echt strikt geheim. Dus niemand weet dat.
Niemand weet dat. Zou heel snel kunnen gebeuren. Zou ook nog niet het kunnen
Ja,
gebeuren.
Ook ik moet het doen met informatie die we hebben. Dus het kan zijn dat ze volgende maand naar buiten komen. En dan met informatie. Waarbij eigenlijk iedere informatie verkeerd kan blijken te zijn. Je weet het nooit met dit soort deals.
Nee, je weet het nooit. Het is natuurlijk op het hoogste niveau dat besproken
Precies.
wordt. En absoluut staatsgeheim. Toch nog enkele aanvullende vragen. Verwacht jij dat het vooral het leasen van Sukhoi 57, die 5e generatie straaljager zal zijn, of echt het aankopen ervan?
Ik denk dat het wel echt het aankopen zal zijn. Want als we naar het verleden kijken, dan zie je dat Rusland ook gewoon vaker topkwaliteit straaljagers aan India heeft verkocht. De laatste generaties van toen heeft volledig heeft verkocht. En ook in het verleden aan technologieoverdrachten heeft gedaan, om India te helpen hun eigen binnenlandse straaljagerproductie te doen opstarten.
Oké, en weet je ook ongeveer hoeveel squadrons, dus hoe grote groep, hoe grote vloot ze gaan aankopen?
Dat weet ik helaas nog niet.
Maak eens een inschatting, voor zover je kan. Zal er wel op zijn minst over tientallen gaan en wellicht zelfs wat meer?
Dat weet ik echt niet, sorry. Dus India heeft wel echt behoefte aan echt tientallen extra squadrons. Met name ook vanwege de Chinese Rijk. Hij heeft grote angst in India. Het is niet zozeer een oorlog tegen Pakistan. Want daar is nog steeds wel het zelfvertrouwen van, die kunnen we weer winnen. Net zoals alle oorlogen in het verleden. Maar alle grote angst is, of een oorlog tegen China alleen. Dan heb ik niet over een total war, maar schermutselingen langs de grens. Kunnen we ook wel behappen. Alleen een tweefrontenoorlog waarbij China en Pakistan gezamenlijk India zullen aanvallen. Ja, dat is wel echt de allergrote angst.
Okay.
En daar willen ze zich echt op voorbereiden.
En dat is begrijpelijk, want je hebt natuurlijk in een eerdere podcast ook wel eens benoemd dat langs de grens met India China bezig is met de opbouw van militaire infrastructuur van vele honderden kilometers lang. Dus dat geeft wel aan dat de dreiging heel serieus is en dat die dreigingsperceptie in India ook echt gevoeld wordt. Dan toch die vraag, hoeveel verschil maken die Sukhoi 57 en eventuele eigen geproduceerde vijfde generatie straaljagers? Heb jij het idee dat zij de militaire balans echt ten voordele van India doen kunnen keren?
Ja, zeker, zeker. Kijk, wat het
dus
is...
zijn de Russische beter dan die van China, denk jij?
Ik denk het van wel. Kijk, over Russen kunnen we zeggen wat we willen. We hebben ook onze mening over Russen, vooral jij als onze Europa-analist. Maar één ding is wel zo, Russen hebben wel ervaring in oorlogvoering. En het is niet zo dat de vijfde generatie Sukhoi 57 echt massaal ingezet wordt in Oekraïne, maar het heeft toch wel hier en daar oorlogservaringen opgedaan. En Russische wapens hebben überhaupt in het algemeen heel veel oorlogservaring, ook in de rest van de wereld, want ze exporteren ook aan de rest van de wereld.
Zou dat ook een reden kunnen zijn voor China om te leveren aan Pakistan, om eigenlijk hun toestellen gevechtsklaar te maken?
Ja, precies. Sterker nog...
Zou het een voorbereiding kunnen zijn toch op extra militaire agressie in de regio?
Ja, sterker nog, tijdens de laatste oorlog tussen India en Pakistan in mei, dit jaar, werden dus de Chinese toestellen gebruikt. En volgens de Indiase inlichtingenbronnen is het bekend dat Chinese inlichtingendiensten die oorlog hebben gebruikt om hun eigen producten, ja, eigenlijk real life te testen. Niet dat ze de Pakistan misschien per se hiervoor hebben aangestuurd.
Dat is een cruciale les vanuit Oekraïne voor de ontwikkeling van drones en ook andere wapentoestellen, dat er een hele korte feedback loop is. Dat jij juist op het slagveld kunt laten zien hoe goed een wapen werkt of niet werkt. Hm. En dan kun je er heel snel lessen uittrekken, direct implementeren, weer testen en weer verbeteren. En ga zo maar door.
En dat is heel belangrijk.
Feedback loop is heel erg cruciaal. En daar heeft China dus ook van gebruik van gemaakt in de vierdaagse oorlog in mei tussen India en Pakistan.
Ja, klopt. Dus inderdaad, want China heeft geen gevechtservaring, los van de Korea-oorlog.
Dat was even voor de luisteraar tussen 1950 en 1953.
Ja, dus en China is allerlei moderne wapens aan het...
Vietnam natuurlijk.
Precies.
Liep niet succesvol af.
Ja, en er zijn allerlei nieuwe wapens aan het creëren, maar die zijn nog niet echt getest in oorlogvoering. Dus we weten eigenlijk niet wat de kwaliteit is van die wapens. Dat weten we gewoon niet. En van de Russen kan je dat net iets meer weten.
Oké, dus jij hebt wel het idee dat het in ieder geval India meer gelijkwaardiger maakt in de strijd. Of het zeker beter is, dat kunnen we niet zeggen. Maar het sterkt de afschrikkingsmacht van India wel heel erg aan.
Om maar even een ander voorbeeld erbij te pakken. De Pakistanen gebruiken, of het merendeel van hun vloot bestaat uit S-16.
Generatie straaljagers.
Ja, iets minder, 3,5. En daarna hebben ze het laten upgraden door vierde generatie. De Verenigde Staten gaven ook daar alle financiële middelen voor om te upgraden. Nou, en die kwamen dus, er waren enkele dogfights met Indiase straaljagers. De Sukhoi 30 MKI. Dus dat zijn echt straaljagers van Russische makelij. Ook geüpgrade varianten daarvan.
Ook vierde generatie.
En daar zie je dat de Indiase straaljagers wel echt beter deden. Heeft ook voornamelijk te maken met de kwaliteit van die piloten. Maar het laat toch wel zien dat het niet per se zo is dat Russische straaljagers veel minder zijn dan Westerse, in ieder geval Amerikaanse straaljagers.
Helder, helder, helder. En wat is de rol van de Rafale, de 4,5e generatie straaljagers, en masse geleverd door de Fransen? Dat was als het ware de duidelijkste blijk van die hechte relatie tussen India en Frankrijk.
Klopt, wat het is met de Rafales, los van dat ze ook meer stealth zijn, dus dat ze veel moeilijker detecteerbaar zijn. India kan bijvoorbeeld diep in Pakistaans gebied doelen bombarderen, zonder dat de Pakistanen er voor lange tijd geweet van hadden. Een ander belangrijk iets is dat je eigenlijk, zo heb ik mij laten vertellen, al vanuit India's grondgebied raketten diep in Pakistan kan laten afschieten door die Rafales. En dat je ze ook sneller kan laten...
Dus ze maakt wel het verschil in die vierdaagse oorlog.
Zeker, het maakt zeker het verschil.
Waren de Indiërs desondanks toch wel teleurgesteld dat Pakistan nu wapens heeft die Rafale-straaljagers kunnen raken?
Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. En ook niet zomaar wapens. Ja, dus zoals ik al eerder zei, Raytheon...
Nee, ik bedoel niet alleen teleurgesteld in dat de Pakistanen die wapens hadden, maar ook in dat de Rafale-straaljagers die niet konden weerstaan.
Ja, ja, zeker. Dus, en daar zijn
het ook afbreuk aan die relatie tussen India en Frankrijk?
Nee, dat totaal niet hoor. Totaal okay, niet. Nee, dat niet. Want die vierde... Kijk, hoe het is met die straaljagers. Niet al je straaljagers hoeven echt topnotch te zijn. Het meest actuele straaljagers zijn. Het is belangrijk dat paar van die straaljagers meest technologisch hoogstaand zijn. Zodat zij als het ware de iets mindere straaljagers kunnen beschermen. Dus je moet zien als een soort wolfpack, waarbij je vaak één hele sterke wolf hebt, die als het ware de andere wolven moeten beschermen tijdens zo'n aanval. Zo kan je het vergelijken.
Helder. Oké, okay, nou dan denk ik dat we goed inzicht hebben gekregen in de reden dat India zich gedwongen voelt om een deal te sluiten met Rusland voor de gezamenlijke productie van vijfde generatie straaljagers. En ook ten tijde van de overbrugging voor de levering van Sukhoi vijfde generatie Russische straaljagers. Mm-hmm. En dat is dan met name omdat China aan Pakistan vijfde generatie straaljagers heeft geleverd. En dat zorgt ervoor dat...
Gaat leveren.
Ja. Eerst eigen toestellen gaat leasen aan Pakistan en later ook echt exportmodellen zal gaan leveren. En dat zet die balans in de lucht onder druk ten nadele van India. En om dat te doen keren, hebben ze hun hel gezocht bij Rusland.
Precies.
En is dat helder, dan moeten we denk ik naar het derde onderwerp overgaan. En dat is de handel die beide landen tussen elkaar willen gaan intensiveren. Die bestaat nu voornamelijk uit drie producten. Kunstmest, wapentechnologie. Nou, dat hebben we al uitgebreid besproken nu. En ten derde olie. En in totaal gaat het om een waarde van ongeveer 60 à 70 miljard dollar, afhankelijk van het precieze jaar, per jaar. En het is vooral export van Rusland naar India.
Ja, ik heb zelfs de precieze cijfers voor me. In 2024, totale handel tussen Rusland en India, ik rond het af, miljarden, 69 miljard. En van die 69 miljard...
Amerikaanse dollar.
En van die 69 miljard was 64 miljard Russische export van Rusland naar India. En India exporteerde maar dan natuurlijk 5 miljard naar Rusland toe. Dus enorm scheef.
En die drie producten die ik net zei, kunstmest, wapens en olie en gas, dus maken het leeuwendeel uit van die 64 miljard.
Precies,
toch?
Overgrote leeuwendeel van...
Overgrote deel.
Ja.
Oké, nou hebben beide leiders, dus Poetin en Modi, de ambitie uitgesproken om dit flink te gaan opvoeren, dit bedrag, die wederzijdse handel per jaar. Modi heeft zelfs gezegd dat het voor 2030 tot 100 miljard per jaar moet gaan. Waar moet die handel vooral opgevoerd gaan worden? Op welke domeinen? Gaat het dan met name om defensie? Of wil India nog meer olie gaan inkopen of gas? Ja. Wat denk jij?
Ja, dat is het interessante.
Wordt niet echt concreet gemaakt.
Het wordt nooit concreet gemaakt. Dus dit soort wensen, dus ook met Amerika, dacht ik uit mijn hoofd. Ik kan het verkeerd hebben, maar gaf Modi ook aan dat ze graag willen dat het naar een 200 of 250 miljard handelsrelatie zou gaan. Maar het wordt dan nooit concreet gemaakt. Volgens mij kan je het ook niet concreet maken. We hebben ook aan de Amerikanen beloofd, wat was het, 57 miljard dollar aan olie te importeren, toch?
Ja, en energie.
Te importeren.
Ja, dat gaat ook niet gebeuren. 250 miljard per jaar. En dus dat is moeilijk te concretiseren. Mm-hmm. Is er wel ook de ambitie van het India om de eigen export naar Rusland op te voeren?
Ja, dus dat is het idee. Dus,
en is ook een vraag en daarna laat ik je heel graag antwoorden. Ziet India in Rusland ook echt een exportmarkt? Want dat kan ik me heel moeilijk voorstellen met die zwakke economie die de Russen hebben.
Klopt, kan ik me ook heel moeilijk voorstellen. Nou, ze vinden die trade imbalance, dus handelsdisbalans van 65 miljard al heel veel. Kan ik me ook heel goed voorstellen. Nou, je wilt je handel doen stijgen naar 100 miljard. Ja, dan is het wel denk ik de bedoeling vanuit India, ze zei dat je graag wil dat het leeuwendeel van dat resterende, wat zal het zijn heel snel, 31 miljard. Indiase export naar Rusland zal zijn. Maar ja, welke Indiase producten heeft Rusland nodig?
Rusland... Industriële goederen, duaal te gebruiken zijn. Dus zowel voor civiele als militaire doeleinden.
Ja, daar kan ik gebruik van worden gemaakt. Maar het zal denk
is
ik
daar
toch...
sprake van geweest?
Nee, nog
is
niet
dat
echt.
Is dat geopperd op een manier?
Nee, niks. Okay. Niks daarvan. Dus het zal dan, als ze die 100 miljard zullen raken, dan zal het ook hier denk ik hoogstwaarschijnlijk gaan om olieimporten. Verder, want India's economie zal blijven groeien. Dus ook de olieconsumptie, gasconsumptie zal blijven groeien.
Dus zal vooral blijven bestaan die groei ook uit olie en gas.
Ja.
En dan wellicht ook weer wapenhandel. Verwacht jij op basis van deze twee deals, nucleaire onderzeeër 1, straaljager vijfde generatie 2, dat ook er weer een groei gaat plaatsvinden van de afhankelijkheid van levering van Russische wapens aan India. Dus dat het van die, wat is het, 35% weer zal groeien.
Nee, dat denk ik niet. Nee, echt niet. En dan om volgende redenen. Die tijd is wel voorbij in India. Dus India wil echt niet meer van één of enkele partners afhankelijk zijn van wapens. En je ziet echt dat ze een East-West strategy hebben. Dus ze proberen zowel oostelijke partners te hebben als westelijke partners. We houden Rusland voor nu even aan als oostelijke partners. Als een oostelijk land. En dan zie je daarnaast dat ze ook weer Frankrijk hebben. Van wie ze nu 32% importeren. Sterker nog zelfs, ik zei 13% Israël. Er blijven nog procenten over als je even snel kan rekenen. Ja, flink deel daarvan is ook Amerika. Dus zelfs nu nog, ondanks de stress in de relatie tussen Amerika en India, importeert India Amerikaanse wapens.
Zijn er nog andere belangrijke Europese partners? Natuurlijk kleiner dan Frankrijk. Enige omvang?
Nee, Italië zag ik wat. En Nederland. Ik weet niet precies aan Nederland wat voor type defensiemateriaal ze exporteren.
Vooral radars.
Kan ik me ook voorstellen hoor, maar ik moet daar even onderzoek
wel heel erg goed, hè?
Onderzoek naar doen. Waarschijnlijk zal dat het zijn, of misschien een of enkele marineschepen. Ja, dus om terug te komen even op je vraag. Dus ja, ik denk het niet.
Je denkt niet dat dat getal, dat percentage van 36% weer gaat toenemen in de komende jaren?
Nee, natuurlijk ook nog iets heel belangrijks om te zeggen, voordat ik dat vergeet. India heeft een programma, dat noemen ze Atmanirbhar Bharat. Dat betekent eigenlijk Make in India, waarbij ze strategische industrieën in India willen hebben en het ook in India willen doen laten groeien. En defensie is echt een topprioriteit.
Tuurlijk, dus dat is een topprioriteit. Dus dat is ook een heel belangrijk onderdeel van al die wapendeals, dat uiteindelijk ook wel een flink deel in India zelf geproduceerd gaat worden, of dat er in ieder geval technologieoverdracht plaatsvindt.
Precies, en ook zelfs deze deals met Rusland, dat zie je ook, alle nieuwe defensiedeals, die hebben één belangrijke voorwaarde, dat moet in India geproduceerd worden.
Dus het moet in India geproduceerd gaan worden. Op dit moment is de handel per jaar tussen India en Rusland ongeveer een kleine 70 miljard. Het is de afgelopen jaren wel toegenomen. Het bestaat vooral uit kunstmest, wapens en olie en gas. De laatste jaren zijn met name olie en gas toegenomen. De totale wapenexport wellicht wel wat afgenomen zelfs, in ieder geval relatief. En is er nog één belangrijk ding op de jaarlijkse top, want er vindt jaarlijks plaats natuurlijk. Dit was de 23e keer tussen India en Rusland afgesproken. En dat was wederzijdse toegang tot havens. Voor Rusland tot India's havens. En dan gaat het om de vloot, de militaire vloot van Rusland, die kan aanmeren in India's havens. En India kan bepaalde regatten laten aanmeren in het Arktisch gebied, in de Noordpool, in Rusland. Vertel meer over deze deal en afspraak.
Ja, dat is heel belangrijk. Die natuurlijk kunnen ze pas aanmeren wanneer het ijsvrij is. Het is nog niet volledig ijsvrij. Het is een heel belangrijk overeenkomst. Dit is het RELOS Agreement. En waar staat RELOS voor? Reciprocal Exchange of Logistical Support. Dus vertaald naar het Nederlands is het wederzijdse uitwisseling van logistieke ondersteuning. En kort gezegd komt op neer dat Indiase marineschepen in Russische havens kunnen aanmeren. Zijn er nu twee. Eén in Vladivostok, vlak naast Japan, als je even goed bent in geografie. En in Murmansk, vlakbij Finland. Finland-Noorwegen daar.
Dus helemaal het oosten van Rusland en helemaal het westen.
Helemaal het westen. En Rusland heeft gezegd dat India de mogelijkheid heeft om uiteindelijk langs 40 havens te kunnen aanmeren in het Arktisch gebied. En dat is heel belangrijk, want door klimaatverandering jij hebt het al vaker gezegd, Michel, het Noordpool wordt gewoon het volgende geopolitiek schouwspel. Het wordt heel belangrijk, al de mineralen die vrijkomen.
Geopolitiek epicentrum. En waarom inderdaad? Belangrijk om dat te weten. Handelsroutes gaan enorm verkorten vanuit Oost-Azië naar Europa toe.
Ja.
Toch twee van de belangrijkste economische blokken ter wereld. En dan toegang tot al die grondstoffen, van olie en gas tot en met kritieke metalen.
Ja, dus als je gewoon naar de kaart kijkt, probeert even te visualiseren, dan mocht klimaatverandering echt doorgaan en de Noordpool wordt volledig permanent ijsvrij, of in ieder geval flink deel van het jaar ijsvrij, dan kunnen de schepen dus sneller via Rusland naar Europa gaan. Maar belangrijk is, je hebt toegang tot grondstoffen. Grondstoffen in de Noordpool, zeldzame aardmetalen. En toegang tot zeldzame aardmetalen, want vergeten veel mensen, in Siberië. Ook Rusland in Siberië zijn er nu heel veel zeldzame aardmetalen die nu nog steeds niet te bereiken zijn, vanwege het hele strenge klimaat dat daar is. Ja, en die komen ook steeds meer toegankelijk. En via die havens heb je dus toegang tot dat enorme achterland, waar zelfs de Russen nu nog geen toegang toe hebben. En zij
dus Rusland kan door klimaatverandering niet alleen toegang verkrijgen tot betere handelsroutes, dus eindelijk ijsvrije havens in ieder geval delen van het jaar gaan ontwikkelen, maar ook toegang krijgen tot het eigen land zelf.
Ja, dus Rusland wil laten zien, India, wij worden uiteindelijk, we zijn al een soort van mineralenmacht, maar we worden dat nog veel meer.
Ook in de energietransitie.
Ook in de energietransitie en allerlei nieuwe technieken. We willen jullie graag als partner hebben. Maar we zullen uiteindelijk ook een marinemacht worden. We zien Rusland standaard als een echte landmacht, een continentale macht. Rusland ziet zichzelf als uiteindelijk het zijn van ook een marinemacht.
Ik ben benieuwd of dat de structuur van een economie ook flink zal gaan veranderen. En ook de cultuur, ja. Want dat is misschien een cliché dat niet helemaal klopt. Dus misschien een stereotype, maar ik neig er zelf wel naar dat zeemachten uiteindelijk zich anders ontwikkelen altijd dan puur continentale machten. En dat ook die economieën zich anders gaan structureren. Nou is dat misschien ook mijn hoop. Ik weet niet of het gaat gebeuren. Waarschijnlijk zal dat horige extractiemodel altijd heersen.
Ja, vooral, ik weet niet
Rusland.
Of het in Siberië zal zijn. Siberië zal echt als een extractie continent.
Het is gewoon een kolonie natuurlijk.
Het is een kolonie van Rusland.
Maar het is dus, om terug te gaan naar de kern, heel erg van belang voor India om toegang te verkrijgen tot het Arktisch gebied, tot de Noordpool. Mm-hmm. Met name omdat het nieuwe geopolitiek epicentrum wordt. En dan ook omdat de rol van China daar best wel groot
inderdaad.
Is.
Dus daar wilde ik over uit. Daar wil ik ook op ingaan. De derde punt is China. China die ziet zichzelf, ik moet een beetje om lachen, als officieel Near Arctic Nation. Dus,
ze hebben wel enige creativiteit.
Ze zijn heel creatief. Ik weet niet hoeveel duizend kilometer tussen zit, maar ze noemen het zichzelf dus als een nabij Arktisch land. En daarom is het dan voor zichzelf gerechtvaardigd om ook een belangrijk speler te worden in de Noordpool en daar investeringen te doen. En dat doen ze ook. Ze hebben echt een uitgebreid plan met miljarden. Het zal me niet verbazen als tientallen miljarden, misschien uiteindelijk honderden miljarden aan investeringen kunnen plegen in onderzoeksstations. Ze willen ook eigen ijsbrekers maken. Dat zijn van die enorme, massieve schepen.
Een paar jaar geleden was ik op Spitsbergen. Dat is een heel klein eilandje. Het eiland dat het dichtst bij de Noordpool is en dat nog steeds het hele jaar bewoond is. Een paar honderd kilometer ten noorden van Noorwegen. En daar had China ook vrij grote onderzoeksstations.
Ja, dus ze bouwen meerdere onderzoeksstations om nu al kennis te vergaren. Dat doe je altijd als je een nieuw gebied wilt exploiteren. Ze willen van die massieve ijsbrekers maken. Rusland is daar bekend om. Ik weet ook dat, volgens mij heeft Finland ze ook.
Ja, klopt. Sterker nog, Amerika wil graag dat Finland die gaat produceren voor de Verenigde Staten.
Ja inderdaad. Ik weet het omdat ik een interview zag van Alexander Stoep. Maar Rusland is wel echt de kampioen hierin, in het maken van deze ijsbrekers. En die ook nog eens nucleair powered zijn. Dus ze hebben
nucleair aangedreven. En voor India geldt hetzelfde als voor China, namelijk dat de toegang tot het Arktisch gebied, tot de Noordpool, verkregen moet worden via Rusland.
Ja, er is eigenlijk geen andere, de Verenigde Staten, maar die gaat het wel echt voor zichzelf houden.
Ja, ik denk dat we daar niet te lang over hoeven te twijfelen. Dan is er Europa. Wij proberen ook ons best te
Europa
doen.
Europa moet misschien met Canada samen proberen ook, ik denk wel, dan een redelijke kans kan maken. Dus voor India is er maar één mogelijkheid, is via Rusland. En de Chinezen doen al flinke investeringen via Rusland, of in Rusland. En Rusland wil graag ook India als partner erbij hebben, om zo niet te afhankelijk te worden van de Chinezen.
Dus dat is vanuit Russische zijde duidelijk. Mm-hmm. Zij willen hun afhankelijkheid enigszins delen met Indiërs, zodat ze zelf wat meer autonomie gaan hebben in die relatie. Is dat omgedraaid ook zo? De doelstelling van India om Rusland niet afhankelijk te laten worden van China? Mm-hmm. En dat door zichzelf eigenlijk gewillig op te stellen, zij Rusland ook een andere optie geven?
Zeker, natuurlijk. Kijk, een ander belangrijk pilaar van India's geopolitiek denken is het geopolitiek monopolie, een oligopolie te voorkomen.
Wat bedoel je daarmee?
Wat daarmee bedoeld wordt, is dat één of enkele
gewoon afhankelijkheden van één partner of een paar
partners.
Ja, dus
eigenlijk wat ik daarmee bedoel,
en oligopolie.
Ja, dus onipolariteit, bipolariteit te voorkomen. Dus dat één of enkele machten echt de baas zijn in de wereld. En dat kan alleen door zoveel mogelijk opties te hebben, één. En twee, te proberen ook die opties staande te houden en ook te versterken. Dus ook in India's optiek is het van belang dat Rusland als een geopolitiek speler blijft bestaan.
En enigszins onafhankelijk is.
En inderdaad, enigszins onafhankelijk is.
Maar
vooral tegenover China.
Toen wij in India waren, ook een paar maanden geleden, werd ook wel duidelijk gezegd dat er in India heel grote vrees is dat Rusland wel erg afhankelijk aan het worden is van China. Mm-hmm. En dat zelfs militaire strategen hier rekening mee houden. En ook politici.
Ja.
Zou je daar meer over kunnen vertellen?
Nou, inderdaad.
Zien erbij ook wel hangen.
Ik denk dat jij dat beter weet dan ik als we het hebben over de staat van Rusland. Rusland is nu al, drie jaar in staat om de oorlog eigenlijk tegen Oekraïne en indirect
jaar.
Via NAVO in stand te houden. Maar hoe
bijna
doen ze dat?
Jaar.
Sorry?
Ja. Bijna vier
oh,
jaar.
Oh ja, bijna vier jaar. Over twee maanden, bijna vier jaar. Nou, dat kunnen ze alleen door één ding, dat is door Chinese hulp. En de Chinezen weten dat, de Russen weten dat. Dus Rusland is denk ik, maar ik denk dat jij het beter weet, dat ik nog geen volledige geopolitiek verzal staat van de Chinezen. Daar zijn ze nog niet. Maar ze zijn wel heel sterk afhankelijk. En,
het is duidelijk een junior partner.
Het is duidelijk een junior partner. En het is ook duidelijk dat de Chinezen ook hier bepaalde verwachtingen tegenover hebben. En daar zijn de Indiërs ook nog bewust van. En
zal ik even wat vertellen over de schaal van de Russische economie? En dan kunnen we denk ik afsluiten met de vraag, wat betekent dit voor de EU-India-relatie? En dan komen we denk ik tot het einde van, van deze podcast.
Klopt.
Nou, de Russische economie staat er, als ik het in één woord mag omschrijven, erbarmelijk voor. Waarom? De investeringen in Rusland zijn tot een nulpunt gedaald sinds de Russische agressieoorlog in Oekraïne. Zelfs de Chinezen investeren nauwelijks of niet in Rusland. Er is nauwelijks sprake van toegevoegde waardeindustrieën op misschien defensie na. Dat zie je ook aan de exportcijfers. We benoemden ze net al even, het is olie en gas. Niet eens zozeer verwaarde petrochemische producten, dus dat is ook wel een interessante. Rusland heeft een vrij bescheiden petrochemische industrie. Als je gaat kijken naar het aantal grondstoffen, de hoeveelheid grondstoffen die zij hebben, nou, dan is het wat kunstmest en wat wapen. Daar zie je wel dat Rusland nog toegevoegde waarde weet te leveren, hoewel ze daar ook niet altijd betrouwbaar in zijn. Daar hebben we het ook wel eens over gehad, dat India Rusland ook niet altijd meer vertrouwt. Nou, dat is belangrijk om te weten. Verder is Rusland een heel sterk vergrijzend land. Dus hoewel het zichzelf graag presenteert als conservatief land met familiewaarden, hebben ze een lager geboortecijfer dan de rest van Europa. Dus zo conservatief en familiewaardig georiënteerd is Rusland ook weer niet. Nou, hebben ze ook nog eens besloten om heel veel Russische jonge mannen in de vruchtbaarheidsleeftijd naar het front te sturen en de gehaktmolen in te sturen.
Ja, inmiddels 1 miljoen doden, toch? Ik weet niet totaal of alleen aan Russische zijde.
Aan Russische zijde meer dan 1 miljoen slachtoffers. Mm-hmm. Dat zijn zowel doden als mensen die ernstig verwond zijn. Dat betekent dat een fors deel van de mannelijke beroepsbevolking inmiddels niet meer in staat is om te werken of overleden is. Daarnaast zijn ongeveer, we moeten het met schattingen doen, dit weet je nooit zeker, 2 tot 3 miljoen mannelijke Russen, dus Russische mannen, gevlucht, van wie een groot deel hoogopgeleid was en in de high-tech sector werkte. Nee. Dus wel grappig om te zien, dat had je in Sint-Petersburg en in Moskou, van die, voor Russische maatstaven, high-tech industrieën. Een groot deel daarvan is nu naar bijvoorbeeld Kazachstan gevlucht, waar de tech-industrie een enorme vlucht heeft genomen met allemaal Russen die naar Kazachstan gevlucht zijn. De Russische staatsschuld van de nationale overheid is altijd laag geweest. Maar die van lagere overheden is altijd al vrij groot geweest. Dus dat betekent op dit moment ook dat die schulden enorm zijn opgelopen en dat heel veel lagere overheden inmiddels de rekening niet meer kunnen betalen. Rusland heeft het eigen welvaartsfonds, waar allerlei gepensioneerden van uitbetaald werd, al half moeten leegroven om de agressieoorlog in Oekraïne te betalen. Dus die arbeidstekorten, de dalende investeringen, de dalende inkomsten uit olie-exporten door de maximumprijs die de Europese Unie en de Verenigde Staten hebben opgelegd aan Rusland, kunnen zij veel minder geld verdienen aan olie. En je moet weten dat Rusland
een
veel hoger productieprijs heeft voor olie per vat. In Rusland ligt die rond de $35 à $45 per vat. In Saudi-Arabië tussen de $10 en $15. Dus dat betekent dat je veel kleinere marges hebt. En nu met de sterk gedaalde olieprijs zet dat de Russische staatsbegroting ook enorm onder druk.
Klopt. Ja, overigens is dat ook geldig voor de Indiase olieimporten. Die worden gedaan tot deze marges.
Ja, die worden met deze marges, die met relatief weinig marge verkocht. En dan is nog een laatste ding hierover. De Chinezen zien de Russen helemaal niet als hechte partner per se, maar eerder als een soort toekomstige kolonie. Jarenlang was er sprake dat het Russische gas in plaats van aan Europa aan China geëxporteerd zou worden. Maar de Chinezen wilden daar gewoon de binnenlandse prijzen die de Russen zelf betalen voor gas voor betalen en niet meer. Terwijl Rusland dus dat voor commerciële exportprijzen wilde verkopen.
Ja.
Nou, inmiddels is Rusland zo afhankelijk geworden van China dat ze akkoord moesten gaan met die deal. En dat China inmiddels voor binnenlandse tarieven in Rusland,
fixe kortingtarieven,
precies, dat gas inkoopt. Nou, dit alles tezamen geeft denk ik een goede blijk van die Russische economie. Dat betekent dat Rusland graag exportmarkten wil verbreden en eventueel ook investeringen wil aantrekken. Nou, daar heb ik niets over gelezen van jou, ook over gehoord vanuit Indiase zijde.
Nee, nee.
Volgens mij gaat India niet heel erg investeren in Rusland zelf. Maar Rusland wil wel graag het arbeidstekort verminderen. En inmiddels is er lijkt er wel sprake van te zijn dat Rusland de poorten open gaat zetten voor Indische werknemers in Rusland zelf. Ik hoop dat ze niet op het front terecht gaan komen, want daar is wel sprake van geweest.
Ja, daar is zeker sprake van geweest. En,
dat heeft volgens mij ook tot bepaalde controverse ook wel geleid in India zelf,
zeker,
waar mensen er niet blij mee waren. Sterker nog, bij deze top waren er families die gingen protesteren in Delhi tegen deze top en tegen Rusland. Families van mannen, Indiase mannen, die aan het front waren in Oekraïne. Maar in ieder geval poorten openzetten om die arbeidstekorten in de industrieën in Rusland op te vullen. Die waarschijnlijk gaan oplopen tot 10 miljoen in 2030.
Ja, dus wat
die tekorten. En dat willen ze grotendeels gaan opvullen met Indische migranten. Ja. Nou, ik ben benieuwd hoe die zich gaan voelen over het racisme. Dat het wel duidelijk is in Rusland. Ja.
En wat ik had ook, ik zag een, was een BBC-stuk. Dat eerst Centraal-Aziaten die gaat ging opvullen. Maar die werden ook opeens opgepakt om aan het front te vechten.
Ja, en er was nog iets gebeurd. In 2024 was er een aanslag. Misschien kun je dat nog wel herinneren. Anderhalf jaar geleden, was er een aanslag. Ik zeg even uit mijn hoofd Moskou. Maar misschien was het Sint-Petersburg anders een andere stad. Het is me even ontschoten. En daar was een Centraal-Aziatische moslim bij betrokken. En dat heeft ervoor gezorgd dat er heel veel racisme was naar Centraal-Aziaten. Dus er zijn heel veel Centraal-Aziaten weer teruggekeerd naar hun land van herkomst.
Ja, ja.
En dat heeft er ook voor gezorgd dat die arbeidstekorten, die al groot waren in Rusland, verder zijn opgelopen door vergrijzing, door die gehaktmolen aan het Russische front in Oekraïne. En dat betekent dat zij nu een afhankelijkheid toch wel gaan hebben van India.
Ja.
En afgelopen jaren waren er quota uitgeschreven. Dat betekende dat 70 van de 210.000 migranten afkomstig waren vanuit India.
Okay.
En nu willen ze dat flink gaan oppompen, dat aantal. Dus het is even, het valt te bezien hoe dat uiteindelijk gaat uitpakken in de Russische samenleving.
Ja, precies.
En dan wil ik nu echt die stap gaan zetten naar wat betekent die intensivering of die verandering, toch wel misschien ergens ook wel weer een klein trendbreukje in die relatie tussen India en Rusland voor de EU-India-relatie. Wat moet Europa hiermee?
Goede vraag hoor. Ja, India wilt graag, ik ga het even uit Indiaanse perspectieven benadrukken.
Inderdaad, ja, lijkt
Europese
me
perspectief. India wilt graag enorm, of wilt echt goede relaties met de Europese Unie. Ook Jashanki heeft vaker gezegd, ze willen graag dat Europa geopolitiek volwassen wordt. Zodat India met Europa grote geopolitieke afspraken kan maken. Zonder dat de Big Brother, de Verenigde Staten, een flinke vinger in de pap heeft. En ook India ziet de Europese Unie of Europa als een echte natuurlijke partner. In de zin dat ze beide gedeelde normen en waarden hebben, vooral op het gebied van handel, standaarden, democratie. Ook India ziet zichzelf ook als een beschaving waar democratie is ontstaan. Noem het maar op. En India heeft natuurlijk ook Europa nodig in die zin dat ze flinke buitenlands kapitaal nodig hebben. Europa heeft kapitaal en Europa is ook een perfecte exportmarkt voor Indiase industrie. En dat is ook voor India in het oog. Tegelijkertijd weet je ook dat zo'n deal met Rusland tot gefronste wenkbrauwen kan leiden binnen de Europese Unie. Ik denk dat ze ook daar ervoor hebben gekozen om niet, althans mijn mening, al te concreet te zijn met deze afspraken met Rusland. Kijk, die vijfde generatie straaljagers, ik denk dat zelfs de meeste Europeanen die heel goed kunnen begrijpen van ja, we weten gewoon dat jullie echt in het nauw gedreven zijn en wij kunnen helaas die straaljagers niet leveren. Maar als je eigenlijk kijkt naar de rest, ja, dan valt het eigenlijk wel mee, toch? Sterker nog, India doet nog steeds veel meer aan geopolitieke investeringen met Europa en Europese landen dan met Rusland. Als je gewoon kijkt naar het reisschema van premier Modi, dan zijn de Europese landen echt by far nummer 1. Hij heeft veel vaker Europese landen in de totaliteit bezocht dan de rest van de wereld. Dat geeft denk ik ook wel wat aan. Ik denk dat ze er zo naar kijken. Ja, en hoe
dus
Europa daarmee.
Het gaat leiden tot gefronste wenkbrauwen in Europa.
Mm-hmm.
De EU en Europa als geheel willen graag die relatie met India hechter maken. Nou kan het wel eventueel gevolgen hebben voor militaire samenwerking.
Ja.
Maar jij verwacht dat het voor de algehele relatie niet heel veel gevolgen gaat hebben.
Nee. En ik denk dat ze in India er ook wel gevoelig voor zullen zijn van. Kijk, wat we niet moeten doen, als ik namens hun kan praten, is dat ze zullen zeggen van, we gaan hier wapens produceren en die naar Rusland of naar Moskou exporteren. En we weten allemaal waar die gebruikt zullen worden. Dus die sensitiviteit is daar ook, hoop ik. En wat betreft die arbeidsmigranten, die 800.000, hoeveel het ook zal zijn, uiteindelijk zal het ook voor Europa duidelijk zijn. Of zullen ze zeggen, leuk dat jullie mensen daar naartoe sturen, maar weet dat jullie eigenlijk gaten opvullen voor soldaten die dan hier in Europa komen vechten. En eigenlijk de tijd zal laten zien hoe India daarop zal reageren. Maar ik denk dat India echt niet de relatie met Europa uit het oog wilt verliezen.
Dus het blijft een belangrijke relatie voor India, die met de Europese Unie en Europa als geheel. wordt vervolgd.
Ja.
Rajiv, dankjewel voor deze podcast. We hebben het vandaag gehad over de relatie tussen India en Rusland, naar aanleiding van de top die tussen Narendra Modi, premier van India, en president Poetin van Rusland heeft plaatsgevonden in de afgelopen weken in Delhi. Dat was de 23e jaarlijkse top. Op het programma stonden belangrijke zaken, waaronder de nucleaire onderzeeër die India voor 10 jaar lang ter waarde van 2 miljard dollar gaat leasen van Rusland. Er wordt een gemeenschappelijk programma op poten gezet voor de productie en ontwikkeling van 5e generatie straaljagers. In de tussentijd zal India Sukhoi 57 gaan aanschaffen, 5e generatie Russische straaljagers. Ten derde hebben we het gehad over de intensivering van de economische relatie tussen beide landen. En ten vierde hebben we het gehad over RELOS, de toegang tot de wederzijdse havens. Voor India in het Arktisch gebied, hoewel de Noordpool. En voor Rusland in Indiase havens. En dan gaat het natuurlijk om fregatten van de marine. En daarna hebben we het ook nog gehad over wat dit betekent voor de EU-India-relatie. Rajiv, dankjewel. Ik vond het een interessante podcast. En beste luisteraar, wij hopen dat wij ook jullie weer afscheid hebben kunnen laten nemen van jullie ongeïnformeerde zelf.